Schriftlezing vanmorgen vinden we in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het derde hoofdstuk. We lezen nu met elkaar Matteüs 3.
En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een leren gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zei tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag de Geest Gods neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Geliefde gemeente, jongens en meisjes, er werd in 1800... aan een klein meisje in Amerika gevraagd: wat betekent nu voor jou de doop? Wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent in de kerk? En toen gebruikte dat meisje een voorbeeld uit het leven dat ze kende. Er waren in die tijd in Amerika grote boerderijen, grote ranches, waar allemaal kalfjes en allemaal runderen werden grootgebracht en gevoed, gefokt. Maar buiten die boerderijen om waren er ook wilde kalfjes. Die werden in Amerika Mavericks genoemd. En de Maverick kunnen we wel vertalen met een buitenbeentje. Ze behoorden eigenlijk aan niemand toe. Maar wanneer een cowboy, wanneer iemand de prairie op zou gaan en die wist dan zo'n dier te brandmerken, te stempelen als het ware met het eigendom van die boerderij, van die ranch, dan hoorde dat kalfje bij die boerderij. Nu zei dat kleine meisje: eigenlijk was ik zo'n klein kalfje wat niet bij een boerderij hoorde, wat op de prairie liep, en de Heere heeft tegen mij gezegd: jij hoort bij mij. Ik draag als het ware zijn stempel. En ze zal dat misschien met iets andere woorden hebben aangeduid dan dat we nu in de inleiding doen. Maar dat meisje wist heel goed: ik ben het eigendom geworden van de Heer Jezus. Ik mag bij hem horen. En daarover gaat het nu ook in de Heidelberger Catechismus. Want daarin gaat het over de doop. Daar hebben we vanmorgen iets van gezien. Want ook vanmorgen werd heel duidelijk dat Roef en Emily het teken van het verbond ontvingen. En daarmee heeft de Heere God als het ware gezegd: jullie horen bij mij. Jullie zijn van mij. Betekent dat dat Roef en Emily daarmee meteen wedergeboren zijn, opnieuw geboren zijn, bekeerd zijn? Nee, dat betekent het niet. Dat hopen we straks ook wel te horen. Maar de Heere heeft hen vanmorgen zichtbaar apart gezet. En ten diepste waren ze al apart gezet, omdat ze geboren zijn in een christelijk gezin. We hopen er vanmorgen onderwijs over te ontvangen, over de doop. En dat doen we naar aanleiding van Heidelberger Catechismus, zondag 26. Vanmiddag wil ik verder gaan met 1 Timotheus, vanmorgen dan de Heidelberger, zondag 26. Wat ook aansluit op de dienst vanmorgen. Vraag en antwoord 69 allereerst. Hoe wordt ge in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Antwoord: alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinigheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag en antwoord 70. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Vraag en antwoord 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting des doops, welke alzo luidt: ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. En nu, wat vertoeft gij? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Tot zover de lezing van de Heidelberger Catechismus. Ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging sprekend doopwater. Want dit doopwater vanmorgen heeft gesproken en spreekt nog. Sprekend doopwater. Drie gedachten. Allereerst gewassen door Christus, want daar gaat het over in vraag en antwoord 69. In onze tweede gedachte geheiligd door Christus, apart gezet door hem, vraag en antwoord 70. En tot slot geboden door Christus, want we horen in vraag en antwoord 71 dat de Heer Jezus daar de opdracht geeft, hij gebiedt: ga dan heen, onderwijs al de volken en daar hoort ook de doop bij. Dus gewassen door Christus, geheiligd door Christus en ook geboden door Christus. En dat alles onder het thema sprekend doopwater. De laatste keer dat we stilstonden bij de Heidelberger Catechismus hebben we gehoord wat sacramenten zijn. We hebben allereerst gezien dat het een teken is en ten tweede hebben we gezien dat het een zegel is. Bij een teken hebben we gewezen, jongens en meisjes, op een verkeersbord, een bekend beeld, een bord bijvoorbeeld van een doodlopende weg. We hebben gezegd, het gaat niet om dat bord zelf, maar het gaat erom dat wanneer je die straat inrijdt, dat je dan uiteindelijk niet verder kunt. Je moet dan weer terug. Dat zegt dat bord. Er staat geen tekst op dat bord. Maar het bevat wel een boodschap. Het wil iets duidelijk maken. Het is een teken. Het wil ons iets leren. Tweede wat we hebben gezegd is dat het ook een zegel is. En dan kunnen jullie jongens en meisjes wel denken aan een zegel die vroeger op een belangrijke brief werd gezet. Een stempel van een koning, zodat iemand wist, deze brief heb ik daadwerkelijk gekregen van die koning. Zijn eigendomskeurmerk, zijn stempel staat erop, het komt echt van hem. Het wordt bevestigd dat hij echt van die koning afkomstig is, die brief. Wel, die twee zaken komen naar voren wanneer we spreken over een sacrament. Teken, zegel. Onderwijzen, bevestigen. Leren en verzekeren. Die twee zaken. Waarom hebben wij twee sacramenten, terwijl de Romeinse kerk 7 sacramenten heeft, waaronder de biecht en het huwelijk? Wel, wij hebben twee sacramenten omdat de Heere Jezus dat zelf heeft ingesteld. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende, het gebod voor de doop. En in de opperzaal heeft hij het gezegd, doet dit tot mijn gedachtenis. Het was de instelling van het heilig avondmaal. Twee sacramenten, door Christus ingesteld, die ons iets willen leren en die ons ergens van willen verzekeren. En die twee zaken komen nu terug in vragen antwoord 69, want nu klinkt het in vraag 69, hoe wordt u in de heilige doop vermaand en verzekerd, dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet is, u ten goede komt. Als het hier gaat om gij, hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd, dan gaat het hier in vraag en antwoord 69 over Gods kind. Het gaat hier in vraag en antwoord 69 over Gods kind, die wedergeboren is, die tot bekering gekomen is, die de enige troost in leven en sterven uit zondag 1 heeft leren kennen, persoonlijk. Ligt er voor onze kinderen geen troost in de doop? Zeker, daar hopen we zo wel meer over te zeggen en te zien. Maar hier in vraag en antwoord 69 gaat het over Gods kind en aan hem wordt gevraagd, hoe wordt u in de heilige doop vermaand en verzekerd? U zegt, vermaand is wel een negatief woord, zeg. Ja, als het hier gaat om vermanen, dan is dat een oud-Nederlands woord en dat betekent hier niet berispen of waarschuwen. Als het hier gaat om een vermaning, dan wil dat oud-Nederlandse woord inhouden onderwezen, geleerd. Dus dan komen inderdaad die twee zaken terug, van leren, onderwijzen en verzegelen, onderstrepen. Want, zo staat er dan inderdaad, hoe wordt u door de doop onderwezen en verzekerd, teken en zegel, dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied is, u ten goede komt. En dan gaan we maar naar het antwoord. Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet heeft. Ik zet hier eerst een punt. Iemand zegt, het gaat hier in de catechismus over een waterbad. Maar Roef en Emily zijn niet ondergedompeld. Ze zijn helemaal niet ondergegaan in een waterbad. Doen wij het hier eigenlijk wel goed, want er zijn kringen, zoals de baptisten en ook de wederdopers, die daadwerkelijk mensen helemaal laten ondergaan in het water en die dan ook die mensen weer laten opkomen uit het water. Inderdaad, gemeente, u hebt gelijk. De baptisten dopen volwassenen door hun helemaal te laten ondergaan in het water en daaruit weer te laten opkomen. Wanneer u naar de Grieks-Orthodoxe kerk zou gaan, dan ziet u daar ook dat ook kleine kindjes helemaal ondergaan in het water. In 2018 kwam nog een bisschop op Cyprus in opspraak, omdat hij dat op zo'n ruige manier deed, dat het ons, ik zeg het scherp, misschien nog wel het meest deed denken aan het shaken van een baby. Ja, dat ging heel ruig. En in 2019 kwam een andere priester in opspraak omdat hij het kindje zo lang onder water hield, ik zeg het opnieuw scherp, zodat het meer leek op waterboarding dan op de doop. Het gebeurt dus dat kinderen onder water gehouden worden en er weer uit opkomen, dat volwassenen helemaal ondergaan in water en vervolgens weer opkomen. Doen wij het dan wel goed hier in de Bethelkerk? Waarom doen ze dat? Waarom laten ze mensen ondergaan? Ouderen en ook kinderen. Wel gemeente, omdat het wel een beeld is dat we in de Bijbel tegenkomen. We hebben gelezen in Mattheüs 3 dat de Heer Jezus helemaal ondergaat in het water van de Jordaan en vervolgens ook weer opkomt uit het water. En wanneer de kamerling door Filippus wordt gedoopt, gaat hij ook helemaal de rivier in, onder water met zijn hoofd en komt hij ook weer op uit het water. Dus de eerste reden is wel dat we terugvinden in de Bijbel. De tweede reden, en ook de laatste die ik wil noemen, is deze, dat voor baptisten en mensen die daadwerkelijk hun dopelingen laten ondergaan in het water, de essentie van de doop, de kern van de doop, het meest belangrijke van de doop zien in het ondergaan in de dood met Christus en het opstaan in een nieuw leven met Christus. Dus voor hen is het meest belangrijke van de doop dat uitgebeeld wordt dat iemand met Christus ondergaat in de dood en daar ook weer uit opkomt. En dat is inderdaad iets wat prachtig uitgebeeld wordt door water. Hopen we zo ook nog wel meer over te horen. Maar, geliefde gemeente, het is maar zeer de vraag of dat de kern van de doop is, de essentie. Want wanneer we de Bijbel erop naslaan en we zouden de teksten u voor ogen stellen, dan is het op zijn minst er iets voor te zeggen, zo niet nog meer voor te zeggen, dat de kern van de doop, de essentie of het wezen is, het gereinigd worden, schoongewassen worden. Daar spreekt onze catechismus ook over. En zeker, we moeten niet proberen het een boven het ander te stellen, laten we het maar naast elkaar staan, maar we hoeven vanmorgen het waterbad niet te verabsoluteren, alsof dat de enige manier van dopen is. Want ook reiniging, schoonwassen van zonde, wordt uitgebeeld en afgebeeld door de doop. Kijk, en dan voelen we wel aan, gemeente, dat de hoeveelheid water er niet toe doet. We gebruiken bij het avondmaal, met eerbied gesproken, ook niet een heel brood of een heel fles wijn. Het zit niet in de hoeveelheid, het zit in het, nog een keer jongens en meisjes, teken. Het gaat om het teken. Dan gaan we verder met het onderwijs. Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinigheid mijner ziel, daar hebt u het, dat is van al mijn zonden gewassen, daar hebt u het, ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid, daar hebt u het nogmaals, des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben, andermaal. Het gaat hier dus over de onzuiverheid van het lichaam, het gaat hier over de onreinigheid van mijn ziel. Voor de Israëliet was dat een heel bekend beeld. Want in Israël was het warm, was het heet, de wegen waren stoffig. En wanneer mensen van de ene plaats naar de andere plaats gingen, dan gingen ze als vanzelf zweten en transpireren. En het stof bleef vaak aan hun voeten en hun onderbenen kleven. Ze hadden vaak open schoenen, sandaaltjes. En wanneer ze dan aankwamen bij een huis om ergens een maaltijd te gebruiken, wat moesten de mensen in Israël dan doen? Handen wassen, voeten wassen. Er stonden watervaten klaar. We weten dat vanuit de geschiedenis van de bruiloft te Kana, dat er maar liefst 6 watervaten stonden. En we weten dat wanneer de Heer Jezus in het huisje is bij Simon de Farizeer, dat er ook een watervat klaar heeft gestaan. Christus verwijt hem dat zijn voeten niet gewassen zijn, maar het was wel een gebruik dat voeten en handen gewassen werden door water. En nu heeft dat allereerst een betekenis dat handen en voeten worden schoongewassen aan de buitenkant. Maar het heeft in de Bijbel, bij al die wassingen, ook de betekenis van reinigen aan de binnenkant. Daarom verwijt de Heer Jezus in Lucas 11 de Farizeeën en zegt hij tegen die Joodse leiders: u wast de bekers en de borden, maar u doet dat allemaal aan de buitenkant. U wast alles, maar u vergeet de binnenkant. Het gaat om waarheid in het binnenste. Daar moet het schoon zijn. Ja, kijkt u ook even naar Matthäus 3, gemeente. We hebben dat bewust gelezen vanmorgen. Want wat zegt Johannes de Doper tegen die Farizeeën en die Sadduceeën in vers 7? Nou, niet zulke vriendelijke woorden. Ik zou het tegen u niet durven zeggen. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? En in vers 9 meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Dus daar komen die Farizeeën en die Sadduceeën aan, mannen die altijd heel druk zijn met het reinigen van de buitenkant. Dat moet er keurig uitzien, dat moet schijnen en blinken. Wassing op wassing, reiniging op reiniging. Maar Johannes zegt: verhef je er nu niet op dat je Abraham tot een vader hebt, want het moet waarheid zijn hier van binnen. Zelfs uit deze stenen, zegt Johannes terwijl hij bij de Jordaan staat, zelfs deze stenen waar het water omheen kabbelt op dit ogenblik, daar kan God nog kinderen uit tevoorschijn roepen. En dat weegt dan net zo zwaar als dat je een kind van Abraham bent. Dus of je dan een steen als vader hebt, of Abraham als vader, als het niet meer is dan de buitenkant, betekent het beide evenveel. En daarom, geliefde gemeente, geliefde doopouders, en ik preek vanmorgen ook voor mijzelf, elke keer weer opnieuw. Wij moeten niet beginnen bij Abraham. Wij moeten beginnen bij Adam. Wij en onze kinderen zijn van nature vuil, vies, onrein, onheilig. Allemaal, stuk voor stuk. En we hebben het in de doopcatechese gezegd, dat zie je er nu nog niet aan af, maar het duurt niet lang, of ze zullen al de eerste leugens vertellen, jokken, kindjes noemen we dat. En straks in de decembermaand, dan is het hebben, 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 hebben. En we zeiden ook tegen elkaar, het is helemaal niet vreemd dat er zoveel oorlog in de wereld is, want op de vloer van je woonkamer zie je al dat elk stukje grondgebied door kinderen wordt bevochten en elk stukje speelgoed wordt verdedigd. Hoeven we onze kinderen niet te leren? Krijgen ze van ons gewoon door, hoeven we niks voor te doen. Wat mij betreft, gemeente, is de erfzonde echt bewezen. We hoeven alleen maar naar onze eigen kinderen te kijken. Hand in eigen boezem, wie zal een reine geven uit een onreine? Dus van nature kunnen wij, en dat zegt het doopformulier ook, daar begonnen we ook mee, eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, ja, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen. Dat is het uitgangspunt. We staan er buiten. Dus als zo'n Israëliet bij zo'n huisje aankomt om de maaltijd te gebruiken, dan klinkt het als het ware, hou dat beeld maar vast, u komt er zo niet in. Zo niet aan tafel. Eerst wassen. Ja, en dan zegt de Heere allereerst vanmorgen tegen Gods kind, dat zo zeker als nu dat water vanmorgen op de hoofdjes van Roef en Emily gekomen is, zo zeker als het water gesprengd wordt en besprengd wordt op de voorhoofden van onze kinderen, net zo zeker, zo zegt het antwoord, is ook de onreinheid van uw ziel persoonlijk afgewassen. Gemeente, en in het bijzonder vanmorgen, u die de Heere mag dienen, u die de Heere lief mag hebben, hebt u zo wel eens naar de doop gekeken? Want wij leggen heel veel nadruk op het heilige avondmaal als een middel tot versterking van het geloof. En dan hebben we een voorbereidingsweek. Maar vorige week is afgekondigd dat de doop bediend zou worden. Hebben we eigenlijk ook een voorbereidingsweek gehad. Want vanmorgen wordt ook het geloof van Gods kinderen versterkt. Althans, dat wil de Heere. De Heere wil vanmorgen tegen u, die de Heere mag liefhebben. De Heere wil vanmorgen tegen u zeggen, heel persoonlijk. Kijk eens goed naar het water. Kijk eens goed naar al die druppen op het voorhoofd van die kindjes. Maar ook de druppen die op dit moment hier nog op de grond liggen. Zo'n overvloed van bloed. Zo'n overvloed van vergevende liefde. Heb ik aan u mijn kind geschonken. Ik zie in u geen overtreding. En ik vind in u geen zonde meer. Nee, ik ben het die uw overtreding uitdelgt. Ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijnentwil. Maar kijk nou eens goed naar het water vanmorgen. Want net zo zeker als dat water heeft gevloeid, zo heeft ook mijn bloed gevloeid voor u. Ja, en dat is geen twijfelachtige zaak, want antwoord 69 zegt het zo zekerlijk. Zo zekerlijk. Dus net zo zeker als de kindjes net met natte voorhoofdjes de kerkbank weer ingingen. Zo zeker. Aan het eind van de eerste gedachte ook nog een toepassing voor onze jonge mensen en de kinderen in de gemeente. Want als u en als jullie dit horen, zou je misschien kunnen denken, dan is de doop niet voor mij. Altijd dat lange formulier, weer een paar kinderen die gedoopt worden, weer zo'n lange dienst. Jonge mensen, laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Laat het hem maar zien. En zeg het maar, Heere, u hebt uw drie-enige naam verbonden aan mijn naam. U hebt mij apart gezet, u hebt me apart genomen. Ik behoor de wereld niet meer toe. Maar Heere, wilt u mij ook tot eigendom maken? Wilt u die verzekering ook aan mij schenken, dat ik zeker mag weten dat ik voor uw rekening lig? Want ik kan niet zonder u, ik wil niet zonder u, niet leven, maar nog minder sterven. Hou dat de Heere maar voor, jonge mensen. Laat je gedoopte voorhoofd maar aan hem zien. Gewassen door Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, geheiligd door Christus. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Wat betekent dat, dat je gewassen bent met het bloed van de Heer Jezus? Het is vergeving der zonde. Van God uitgenade te hebben, om het bloed van Christus wil. En dan wijst het antwoord op Golgotha. En dan gaat het antwoord verder, dan wordt er ook gesproken over het vernieuwd zijn en het geheiligd zijn. Catechisanten, belijdeniscatechisanten, het gaat hier dus om vergeving en het gaat hier om vernieuwing. Lezen jullie dat? Vergeving, vernieuwing. Mag ik het dus zo zeggen, zoals we het op catechisatie zeggen? Rechtvaardiging, heiliging. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. En die twee zaken liggen nu beide in dit antwoord opgesloten en die twee zaken horen onlosmakelijk aan elkaar vast. Calvijn heeft het heel scherp gezegd. Calvijn zegt, als we de rechtvaardigmaking en de heiligmaking losmaken, dan, ik zal het niet zo zeggen zoals Calvijn het zegt, maar dan scheiden we Christus van één. Hij gebruikt een ander woord. Dan scheiden we Christus van één. We moeten de rechtvaardiging en de heiliging bij elkaar houden. Ik ben kort in dat eerste gedeelte, want we hebben erbij stilgestaan toen we stilstonden bij zondag 23 als het gaat om de rechtvaardigmaking. Maar het gaat hier over de vergeving van zonden uit genade. Ik las vorige week een preek van Ralph Erskine over het gescheurde voorhangsel dat van boven naar beneden scheurt. En daar moest ik aan terugdenken bij het voorbereiden van deze preek. We zeiden net, we moeten beginnen bij Adam en niet bij Abraham. De boodschap van Adam is: u komt er niet in. U kunt niet in het rijk van God komen. Genesis. En in Openbaring klinkt het dat niets onreins het nieuw Jeruzalem zal binnengaan. Onrein, onheilig, vuil, vies, je komt er niet in. Maar wat gebeurt er op Golgotha, gemeente? Daar roept de Heer Jezus uit aan het kruis wanneer hij sterft: het is volbracht. Er is betaald. Mijn bloed is gestort. Mijn bloed heeft gevloeid. En wat gebeurt er dan? Dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En dan komt er zicht op het altaar, komt er ook zicht op het verzoendeksel. Dus waar aanvankelijk dat voorhangsel preekte: u komt er niet in, u staat er buiten. Door Christus volbrachte werk is dat voorhangsel gescheurd. Komt er zicht op de troon van God. Komt er zicht op het verzoendeksel. Dat spreekt van vergeving. Dat spreekt van verzoening. Dat spreekt van reiniging. Dus door het bloed van Christus is er toegang tot de Heer. En dan dat tweede. Dan gaat het over het vernieuwd zijn en het geheiligd zijn. Ja, daarvoor wil ik u dan meenemen opnieuw naar Matthäus 3. Want wat zien we daar in Matthäus 3? Daar zien we de Heer Jezus, vers 16, gedoopt worden. En als Christus gedoopt is, komt hij op uit het water. Kijk, en nu moeten we even naar de wereld van Israël en de tijd van Israël terug. Voor de Israëliet was water een teken van de dood, van ondergang. De jongens en meisjes weten wel dat de kindjes allemaal omgebracht werden. De jongetjes, de Hebreeuwse jongetjes in het water van de Nijl. Althans, dat was de opdracht. Ze waren door de Rode Zee getrokken. Was voor hun ook een angstwekkend beeld. Een beeld ook van de dood. En daar waar de Feniciërs bedreven waren op de zee, waren de Israëlieten eigenlijk alleen bedreven op het land. Nee, het water was altijd een grote bedreiging voor hen. Daarom zegt de Heer ook in Jesaja 43, wanneer u gaan zult door het water, ik zal bij u zijn. Water was bedreiging, water was de dood. En daarom is het ook zo'n zegen om te lezen in het boek Openbaring: en de zee was niet meer. Water stond symbool voor de dood. En nu zien we hier in vers 16 dat de Heer Jezus ondergaat in de Jordaan, als het ware uitbeeld dat hij zal ondergaan in de dood. En hij komt ook weer op uit de Jordaan. Hij komt straks aan het eind van zijn leven, of na zijn sterven, op uit de dood. En dat wil nu laten zien, gemeente, dat wanneer Gods kind daadwerkelijk vergeving heel persoonlijk mag ontvangen voor zijn of haar zonde, dat daar onlosmakelijk aan vastzit het afleggen van het oude leven en het aantrekken van het nieuwe leven. Met Christus ondergaan in de dood, met hem opstaan in een nieuw leven. En dat hebben we net ook gebeden voor Roef en Emily. Dat ze met hem begraven mogen worden in zijn dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. En nogmaals, dat gaat altijd samen. Jacobus zegt: toon mij uw geloof uit uw, wat? Werken. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, hoort altijd bij elkaar. Geliefde doopouders, ik weet niet hoe het bij u ligt en hoe het bij u zal zijn, maar ik vind het ergens altijd heel mooi als ze zeggen: uw zoontje lijkt op u, of uw dochter lijkt op u. Dat is soms ook wel confronterend, maar over het algemeen ben je daar dankbaar voor dat je iets terugziet in je eigen kind. Nu, zo is het ook geestelijk. Een kind, door de wedergeboorte, aangenomen door de Vader, moet nu steeds meer gaan lijken op zijn Vader. En dat is de heiliging, dat is het proces van de heiligmaking. Wordt Gods kind hier volmaakt? Kunnen we Gods beeld helemaal gaan vertonen in de eigenlijke zin van het woord? Nee. Want zelfs onze beste werken zijn bevlekt met zonde. En wij beginnen hier aan deze kant van het graf, maar met een kleine gehoorzaamheid, zegt de Heidelberger ergens anders. Maar het is wel het proces waarbij Gods kind meer en meer de zonde afsterft en ook meer en meer met Christus godzalig en onstraffelijk leert wandelen. En gemeente, voor we naar de laatste gedachte overgaan, nog een toepassing voor onze doopouders en alle ouders hier in de kerk, en dat raakt ook aan de grootouders. Dit moet nu noodzakelijk gebeuren. We moeten vergeving van onze zonden krijgen. En we moeten de heiligmaking kennen. Want zonder de heiligmaking, zegt Hebreeën, zal niemand de Heere zien. Dominee, we horen dat niet voor het eerst hier in de Bethelkerk. Inderdaad, maar waarom benadruk ik dat dan vanmorgen zo in deze doopdienst? Wel, gemeente, omdat we als ouders en doopouders altijd overtuigd moeten zijn van het feit dat onze kinderen van nature buiten het koninkrijk leven. En dat ze Christus nodig hebben om eenmaal zalig te kunnen leven en sterven. En alleen vanuit die overtuiging, alleen vanuit die heilige overtuiging, kunnen wij onze kinderen opvoeden. En zodra we deze noties loslaten, gemeente, ik zeg het in alle eerlijkheid, zodra we deze noties loslaten, gaat het mis in onze opvoeding. Het raakt aan de opvoeding, het raakt aan de gezinsgodsdienst, het raakt aan onze gesprekken, het raakt aan onze keuzes. Besef dat onze kinderen wedergeboren moeten worden, hoort onze hele opvoeding te stempelen. Van de kinderjaren van onze kinderen totdat ze groot geworden zijn. Gewassen door Christus, geheiligd door Christus, we gaan door. Geboden door Christus, onze laatste gedachte. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil, als we met het doopwater gewassen worden? Als de Heere dan de sacramenten heeft ingezet, waar heeft hij dat dan gedaan? Waar heeft hij dat dan gezegd? En dan klinkt in het antwoord Matthäus 28 vers 19. De bekende woorden, ga dan heen, onderwijs al de volken. Ja gemeente, let u dan even op dat woordje dan. Ga dan heen. Kijk, de discipelen van de Heer Jezus hebben al wel eerder gedoopt. Dat lezen we in Johannes 4. De discipelen van de Heer Jezus zijn er ook wel eerder op uitgestuurd om onreine geesten uit te drijven en om zieken te genezen. Maar toen zei de Heer, Matthäus 10, gaat niet uit, gaat niet heen naar de Samaritanen en naar de heidenen. Ga daar niet heen. Wel naar Israël, niet naar de heidenen en de Samaritanen. Maar nu zegt de Heer Jezus in Matthäus 28 heel duidelijk, ga dan heen, onderwijs al de volken. Dus dat kantelpunt ligt in dat woordje dan. Wat is dat dan, dat woordje dan? Wel, daarin ligt opgesloten dat Christus inderdaad heeft uitgeroepen, het is volbracht. Het lijden en sterven, de opstanding, het ligt op dit moment achter de Heer Jezus. Kijk, en dan kan de Heer Jezus inderdaad zeggen, ga dan heen. Ga nu heen. Nu mijn werk volbracht is, mag u discipelen de wereld ingaan om de volken te onderwijzen, om de volken te leren en om hen te dopen. En dan komen ze inderdaad, en ik hoop volgende week wel, of de volgende keer wel meer te zeggen als de Heer het schenkt over de kinderdoop, maar dan komen ze inderdaad volwassenen tegen. Daar worden inderdaad vooral volwassenen gedoopt, want het evangelie gaat de wereld in en gaat de wereld door. Komt allereerst volwassenen tegen. Zeker, we geloven dat kinderen gedoopt mogen worden. Daar gaat de volgende zondagsafdeling over. Maar het evangelie gaat de wereld in de naam. Ja, let u daar ook even op, gemeente. In de naam, enkelvoud. En dan volgende namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de naam, enkelvoud, één God, die bestaat in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Kijk, en dat is ook iets wat we dan tot slot nog tegenkomen in Mattheüs 3. Want we zien hier prachtig voor ogen getekend hoe diezelfde drie personen betrokken zijn op de doop van de Heer Jezus. Christus gaat onder in de Jordaan. De stem van de Vader klinkt uit de hemel. En een duif daalt neer. De Heilige Geest, hij bedient zich van de gedaante van een duif. En daarom mocht nu vanmorgen ook in de naam van de drie-enige God hier bij het doopvond klinken. Ik doop u, Roef en Emily. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan gaat het onderwijs verder en we kunnen het vanmorgen maar aanstippen, dat begrijpt u. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Ja, dat is een ernstig woord, gemeente. Maar dit leert ons dat er ook mensen gedoopt kunnen zijn, gedoopt kunnen worden en toch verloren kunnen gaan. Johannes heeft besneden gedoopt daarbij de Jordaan. Verbondskinderen. Je kan dus gedoopt zijn. Besneden zijn. Denk maar aan de fariseeën. Denk maar aan Judas. Denk maar aan Absalom. Denk maar aan, ik zou door kunnen gaan, gemeente. De Bijbel geeft vele voorbeelden. We kunnen gedoopt zijn en toch verloren gaan. Geloof is nodig. Ja, ik lees in Openbaring 13 en 14 dat er mensen zijn met het teken van het beest op hun voorhoofd. Ik laat een stilte vallen, want ik vrees dat er ook bij zijn die dat teken van het beest op hun voorhoofd dragen, maar die daaronder doopwater dragen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Pleit dat voor een volwassen doop? Nee, gemeente, want het geloof gaat de wereld in. Komt mensen tegen die nog niet geloven. Zij worden uiteindelijk gedoopt met hun huisgezin. Hopen we nog wel op te luisteren. En dan tot slot, en dan volgen we het antwoord, dan haalt de Heidelberger ook nog een aantal teksten aan uit Gods woord, waarin het gaat over de vernieuwing en de wedergeboorte van het leven. Titus 3, waarin het gaat over het bad van de wedergeboorte, opnieuw die reiniging. En ook een tekst uit Handelingen 22, waarin de opdracht klinkt om te laten dopen. Maar ik wil een grote streep zetten vanmorgen onder dat woordje barmhartigheid. Naar zijn barmhartigheid, antwoord 71. Want we zijn Mattheüs 3 vanmorgen geëindigd met die prachtige woorden. En als ik me niet vergis, heb ik ook wel enige nadruk in het voorlezen gehoord van broeder Voorthuizen. Dat laatste vers. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hier schittert nu de barmhartigheid van de Heere. Hier glorieert de majesteit van de Heere. Hier klinkt een stem uit de hemel van de Vader zelf. En ik kan dat niet meer uitwerken vanmorgen, gemeente, maar in het leven van Christus klinkt driemaal de stem van de Vader uit de hemel. Ik zeg het nog een keer. In het leven van de Heer Jezus klinkt driemaal een stem van de Vader uit de hemel. En als u dat zou onderzoeken, dan ontdekt u dat het alle drie keren te maken heeft met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is nou evangelie. Wanneer het gaat om het lijden en sterven van Christus, is het God de Vader hoogstpersoonlijk die zijn stem uit de hemel laat horen. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Gemeente, hem mag ik vanmorgen verkondigen. Hem mag ik vanmorgen verhogen. Op hem mag, nee, dominee de Jong, moet. Op hem moet ik vanmorgen wijzen. Als de enige grond van de zaligheid. En in hem is een en al bereidwilligheid om u te reinigen, om u te wassen, om u vergeving van zonden te schenken. Jawel, Daar preekt ook het doopvond van. Van Gods overvloedige, vergevende liefde. En dan gaat het in Openbaring 13 en 14 niet alleen om mensen met een teken van het beest. Want dan lees ik in Openbaring 7 ook van mensen die met witte kleding voor de grote troon staan. Lange witte kleren. En wat zegt Openbaring 7 dan? Hun kleren zijn rein gewassen. Gewassen, gereinigd. Hoe? In het bloed van de Heer Jezus Christus. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Ja, geliefde doopouders, wijs daar je kind maar op. Wijs maar veel omhoog. Wie is tot deze dingen bekwaam? Niemand. Maar onze bekwaamheid is uit God. Die God die het gezegd heeft. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Amen.